Wat is er daar gebeurd? U hebt een stukje geschreven als achtergrond dan voor vrede. Wat stond daar precies in?
Ja, het betreft gebeurtenissen in 2004, nogal merkwaardige gebeurtenissen. Daar in Ivoorkust, toen op zeker ogenblik, op 6 november was dat.
2004, dacht ik.
Franse troepen, 6 november, ja, 2004. Ja. Franse troepen die daar gestationeerd waren als vredesmacht via de Verenigde Naties. Gebombardeerd werden door twee vliegtuigen van de Ivoriaanse luchtmacht. En daar zijn toen 9 Franse doden gevallen. Het Frans leger heeft dan als represaille onmiddellijk die luchtmacht van Ivoorkust en een aantal basissen van Ivoorkust gebombardeerd en het leger feitelijk mank gemaakt. En nu achteraf is gebleken dat dat allemaal niet, om het zo te noemen, kosher was van Franse zijde dan.
En in welke zin?
Het Franse krijgsgerecht heeft een onderzoek gedaan en naar de dood van die 9 militairen. En de zaak zit nu voor een krijgsrechtbank, een militaire rechtbank in Parijs, onder leiding van een dame Florence Michon. En begin dit jaar, 20 februari, heeft de Franse bevelhebber van die VN-troepen, generaal Henri Poncet, daar onder ede verklaard dat onder meer de Ivoriaanse president niets afwist van die bombardementen. Trouwens, op reis was op dat ogenblik en totaal verbaasd was over die aanval. En ook dat de huurlingen die vliegtuigen hadden gevlogen, want het waren geen mensen van Ivoorkust, maar huurlingen uit de vroegere Sovjet-Unie, dat die de dag nadien op 7 november door de Fransen gearresteerd waren, maar reeds 4 dagen later op bevel van de Franse regering, van de Franse minister van Defensie toen, Michel Alliot-Marie, vrijgelaten werden en overgedragen aan de Russische ambassadeur in Ivoorkust. En toen ze dan kort nadien het land verlieten, weigerde de Franse regering weer al op te treden en liet ze de mensen dus vertrekken.
Ja,
dat verhaal is niet ontkend door de huidige Franse regering en de toenmalige Franse regering. Blijkbaar werden die huurlingen geleverd door een zekere Robert Montoya, die verbonden was in die periode aan de antiterrorismecel dan nog van Franse president Jacques Chirac. Dus met andere woorden, Frankrijk stuurde huurlingen om zijn eigen troepen te bombarderen.
Ja, oké. Okay. Dus als achtergrond gaf u ook aan, vermeldde al de president. Je hebt dus die president Laurent Gbagbo, die dan door de Fransen verantwoordelijk werd gesteld voor dat bombardement van hun troepen, waarvan dan achteraf blijkt dat hij eigenlijk niet op de hoogte was. En de andere partij, dat is dan Force Nouvelle van huidig premier Guillaume Soro.
Ja, ja, het is dus zo dat in 2000 waren er presidentsverkiezingen gehouden in Ivoorkust. En die waren gewonnen door Laurent Gbagbo. Nu, Laurent Gbagbo had nauwe contacten met de Franse Parti Socialist, aartsrivalen van Jacques Chirac uiteraard. En Jacques Chirac die steunde de oppositie tegen Gbagbo. En op dat ogenblik in 2004 was het land in twee gesplitst tussen het zuiden met de vroegere hoofdstad Abidjan en gecontroleerd door de president Gbagbo en het noorden met de voornaamste stad Bouaké waar die Franse troepen zaten die gebombardeerd werden op de luchthaven daar.
Ja.
En dat land was dus in twee gesplitst, dat was een burgeroorlog bezig die erg bloedig was. En om die reden waren er een paar maanden voor november 2004 daar via de VN, de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, troepen gestuurd onder leiding van Fransen om die twee officieel uit elkaar te houden en te komen tot een vredesakkoord en een nieuwe politieke constellatie om het land uit zijn burgeroorlog te halen.
Maar aangezien dat de Fransen er dus blijkbaar er een soort magouille achter zat, is het dan de bedoeling geweest van de regering onder Chirac om dus die PS-gezinde president af te zetten en zijn eigen mannetjes aan de macht te brengen.
Waarschijnlijk wel, ja. Daar lijkt het alles op dat dus Jacques Chirac dat gewoon poogde kom af te maken met Soro. Maar het probleem was dus toen Franse troepen dat het Ivoriaanse leger aanvielen, dat er massaal opstanden geweest zijn in het zuiden van Ivoorkust. En de Franse bezittingen en de Franse inwoners, die daar, Fransen die daar woonden,
werden aangevallen,
op de vlucht moeten slaan. En er zijn, Ivoorkust is altijd en nog steeds een belangrijke post voor het voor Franse ondernemingen die daar zitten. Transport, koloniale waren, om het zo te zeggen. Grondstoffen, landbouwproducten. En dus die Franse belangen die dreigden dus helemaal in de verdeling te geraken. En daardoor is het plan van Chirac om Gbagbo af te zetten feitelijk mislukt.
Ja, dus die zit er nu nog altijd al?
Gbagbo is nog altijd president, maar er is dus nadien dan een overeenkomst gekomen. Erg zwakke overeenkomst, waar wij dus de huidige sterke man van die Force Nouvelle uit het noorden, dat is een zekere Guillaume Soro, eerste minister is, maar dat is een heel zwakke constellatie. Er zouden nieuwe verkiezingen moeten komen, die zijn al eens uitgesteld, die zijn nu verplaatst naar november. De toestand is natuurlijk erg labiel, maar belangrijk is natuurlijk dat in Frans-Afrika en in elders in Afrika even natuurlijk gezien wat er gebeurd is. Dit verhaal, dat is verschenen in het Afrikaanse blad Le Gris Gris International, dat in Parijs verschijnt, maar uitgegeven wordt door mensen onder andere uit Gabon en andere Afrikaanse landen. Ja, dat gaat rond. En de populariteit van Frankrijk is op een dieptepunt gevallen, hè, in Franse Afrika en elders in Afrika. De Fransen worden in veel landen waar ze vroeger op de handen gedragen werden, of waar men er naar keek, die worden nu gehaat, weggelachen en gewoond. En dan komen die Chinezen daar met hun veel geld en hun grote grondstoffen honger. Ja, die worden dan ineens populair natuurlijk en met de open armen ontvangen. Hè.
Ook daar in Ivoorkust?
Ook daar in Ivoorkust, ja. Typerend voorbeeld is toen 2 jaar geleden Italië won in de voetbalbeker van Frankrijk, dat men in de in Brazzaville, de hoofdstad van Congo-Brazzaville, het vroegere Franse Congo, dat er daar vreugdedansen en gejoel was door duizenden inwoners van de stad Brazzaville voor de Franse ambassade, om de Fransen uit te lachen gewoon.
Ja.
Iets wat voorheen ondenkbaar was zelfs.
Ja, ja. En ondenkbaar. Hebt u ook weet van de Chinezen die er al zitten? Daar dan concreet?
Ja, de Chinezen natuurlijk hebben een, zoals Europa, zoals de Verenigde Staten, zoals Japan en India en Brazilië, grote nood aan grondstoffen. Zowel landbouwproducten, sommige landbouwproducten als vooral natuurlijk mineralen, grondstoffen, ijzererts en dergelijke. Die zijn er uiteraard overal en Chinezen hebben geld en hebben niet die koloniale erfenis die Frankrijk en België en Groot-Brittannië.
Heeft u voorkust ook ertsen?
Wat zeg je?
Heeft u voorkust ook ertsen?
Heeft ook ertsen, ja, maar ik denk dat het Ivoorkust vooral belangrijk is voor zeker voor België dan chocolade, cacao.
Ja.
Dat is de Ivoorkust is 50% van de wereld cacao-handel.
Ja. Om af te sluiten, de man van het gezond verstand daar in Frankrijk, dat is Sarkozy, zal ik maar zeggen.
Die
zal het allemaal wel opkuisen daar, Hans die Boel, of toch niet?
Nee, dat denk ik niet. In dit verhaal bewijst hij duidelijk dat hij niet zin is om op te kuisen. Nee, want dus zijn minister van Buitenlandse Zaken, vroeger vermeende strijder voor de mensenrechten, Bernard Kouchner, die weigert het rapport over de zaak van de Franse ambassadeur in die periode, de ambassadeur in Ivoorkust, die weigert dat openbaar te maken. En dan zou inderdaad de daders voor die moord, de echte daders voor die moord, uiteindelijk 9 Franse militairen kunnen gestraft worden.
Ja.
Maar nu gaan de daders vrij uit, dankzij Sarkozy, dankzij meneer Bernard Kouchner, minister van Buitenlandse Zaken.
Ja. Ja. En niet al te veel politieke hijsa rond in Frankrijk, of toch wel?
Nee, dat is uiteraard ook wel opvallend. Dat verschijnt in een blad als Le Gris Gris en de Nationale, dat is in wezen het zusterblad van het meer gekende Canard Enchaîné. Ja, daar verschijnt dat in, maar de rest van de Franse media, de grote Franse media, die dansen ook liever rond die eten brei blijkbaar.
Ja.